Welkom studenten thuis, welkom studenten in de studio bij de talkshow Bestuur. Vandaag gaan we het licht werpen op misschien wel een beetje de grijze muis van het openbaar bestuur, de Rijksoverheid en een woud aan uitvoeringsorganisaties. En pas als het misgaat, dan schrijven journalisten er meestal over. En voor de rest hoor je er niet zoveel over, maar we hebben er wel dagelijks mee te maken. Denk aan de toeslagenaffaire. Denk aan het verlengen van het rijbewijs. Als er iets misgaat, dan lees je over die uitvoeringsorganisaties. Maar we komen er dus als journalisten ook dagelijks mee in aanraking. En niet alleen als het fout gaat. Eentje gooi ik er vast in, Vincent, want jij gaat zo meteen een quiz, heb jij voorbereid voor onze studenten.
Ja.
En we hebben weer drie gasten in onze studio, Helene, Evie en Chimène. Er zijn heel veel uitvoeringsorganisaties en even zoveel afkortingen. Als ik zeg DUO, waar staat dat voor? Evie weet het.
Ja, dienst uitvoerend onderwijs of uitvoering onderwijs, zoiets.
Heel goed, punt voor Evie. Ja. Maar er komen er straks dus veel meer, ook voor jullie thuis in de quiz. En eens kijken hoeveel jullie van de uitvoeringsorganisaties kennen. Aan de hand van hoofdstuk 5 nemen wij jullie mee door het woud dus van uitvoeringsorganisaties en de Rijksoverheid. Rianneke en Vincent die hebben weer een aantal artikelen in jullie reader verzameld. En aan de hand daarvan weten jullie aan het einde van deze talkshow veel meer over hoe nou die Rijksoverheid werkt of niet werkt. Hoogste tijd voor het groot tekort aan personeel bij de uitvoeringsorganisaties en burgers die bekneld raken tussen balie en beleid. Dat bekt wel lekker. Tijd voor blok 1. Het loopt niet zo heel lekker, hè, tussen het nationaal bestuur en die uitvoeringsorganisaties.
Nee. Nee, er zijn genoeg voorbeelden te noemen, zeg maar, in de afgelopen jaren waar dus, zeg maar, beleid en uitvoering. Eigenlijk dus, je hebt het loket waar je echt naartoe kan gaan als burger. Waar je dus eigenlijk heel vaak in contact komt met de overheid. En je hebt het beleid wat gemaakt wordt in Den Haag. Nou, en je ziet eigenlijk wel dat de mensen in Den Haag plannen maken. We hebben het al eerder gehad over wetsvoorstellen. En dat uiteindelijk vertaald moet worden naar gewoon een loket. Waar burgers of ook ondernemers naartoe kunnen gaan. Ja, en dat komt dan niet goed van de grond.
Nee, een video die legt eigenlijk heel goed uit wat er allemaal mis kan gaan. En die gaat over dat er zelfs een parlementaire onderzoekscommissie is ingesteld om te onderzoeken wat er nou eigenlijk precies misgaat. Hè?
Ja, en dat is eigenlijk dus een van de grootste machtsmiddelen die uiteindelijk de Kamer kan inzetten voor het onderzoek naar misstanden. En daar hebben ze gevraagd aan die commissie van oké, ga nou eens kijken wat er precies aan de hand is.
2 jaar terug, laten we eens kijken naar de video.
Je rijbewijs halen. Belasting betalen of een uitkering aanvragen. Iedereen in Nederland komt wel eens in aanraking met een uitvoeringsorganisatie. Soms gaat er iets mis en word je aan de balie niet goed genoeg geholpen. We hebben een jaar lang onderzoek gedaan hoe dit in de toekomst te voorkomen. We zijn op zoek gegaan naar de overeenkomsten bij problemen, de rode draden.
Kijk, ons doel is natuurlijk dat straks burgers gaan merken dat het beter gaat. We zien nu dat echt mensen vermalen worden bij een uitvoeringsinstantie die aan een loket staan en niet verder komen. En dat willen we graag gaan oplossen.
Dit is heel erg belangrijk, omdat we zien als het gaat om die uitvoeringsorganisaties, het gaat heel veel goed, maar het gaat ook wel wat fout. En als het fout gaat, dan heeft het grote negatieve gevolgen voor mensen.
Nou, je ziet natuurlijk dat de problemen die bij de uitvoering zich voordoen, die komen in eerste instantie terecht bij de mensen die aan de balie werken. Dus bij de medewerkers. En het is ons al opgevallen, veel eerder, hoe moeilijk het is om die problemen van de balie op het niveau van de Tweede Kamer te krijgen, zodat wij er kennis van kunnen nemen. En dat is wat we bedoelen met van balie naar beleid. Hoe kunnen wij het in de Tweede Kamer weten wat de problemen zijn, omdat we daarna dus ook maatregelen kunnen nemen om dat te verbeteren.
We zien de laatste jaren toch dat er veel geïnvesteerd is in allerlei ICT, digitale oplossingen. Dat werkt voor sommige mensen heel goed, maar voor sommige mensen ook helemaal niet goed. En ik denk dat we daar echt veel meer oog voor moeten hebben. Dat niet iedereen zo digitaal vaardig is en niet iedereen op die manier zelf de weg weet. Grote groep wel, maar ook oog hebben voor de groep. En die is ook best wel stevig, die dat niet zo goed kan.
Zo, dat zijn grote woorden. Vermalen, mensen die, burgers die bekneld raken. Onderzoek naar gedaan, zijn aanbevelingen uitgekomen. Rianneke, hoe kijk jij daarnaar?
En dat is 2 jaar terug gebeurd.
Ja, het is inderdaad, in de Reader vinden jullie ook een artikel waarin uitgelegd wordt waarom het nodig is om dat onderzoek te doen. Hè. Dat artikel is van ouders, dat hebben we bewust gedaan om even aan te geven wat de redenen waren, zeg maar. En dit filmpje gaat ook over wat er uit dat onderzoek gekomen is. Dat bleek ook nodig zijn, onder andere door de toeslagenaffaire, zeggen mensen. Andere mensen zeggen toeslagenschandaal, net hoe zwaar je dat vindt. Maar goed, er is een kabinet overgevallen, dus het is behoorlijk pittig geweest. Maar een van de conclusies van het onderzoek was dat de partijen elkaar allemaal beter moeten kennen. Dus
de kloof is te groot.
De kloof dan niet zozeer tussen die burger en de overheid, maar ook de kloof tussen de overheidsorganisaties zelf. Dus heel veel Kamerleden weten ook niet goed hoe het nou eenmaal werkt bij een uitvoeringsorganisatie. En even de conclusie was ook dat ze elkaar beter moeten kennen. Dus de Kamer heeft gevraagd om een onderzoek van hoe kan dit verbeteren. En krijgt als reactie terug te horen, jij bent aan zet om het ook te verbeteren. Maar dat is ook wel weer lastig, want je kunt een Kamerlid bijna nergens toe verplichten. Je kunt niet tegen een Kamerlid zeggen, nou, je hebt 8 weken zomervakantie.
Loop eens even mee bij de UWV.
Ga eens 3 weken van die 8 weken zomervakantie, ga eens stage lopen bij de IND of bij de Belastingdienst of bij Duo. De partijen gaan over hun Kamerleden. Hè. Als ze al ergens werknemer zijn, want dat zijn ze officieel niet, dan zou het van de partij zijn en niet van de overheid.
Maar als je dat niet kan verplichten, hoe kan dit dan verbeteren? Want dit onderzoek is van 2 jaar terug en er zijn ondertussen weer nieuwe schandalen. Dus heel veel is er niet veranderd.
Nou, als het goed is, voelen Kamerleden zich verantwoordelijk als vertegenwoordiging van de mensen in het land, heel breed gezegd. En als het goed is, willen zij het goed doen voor iedereen. Want ze kunnen ook op afgerekend worden als zij weer verkiezingen hebben. Dan kunnen ze ook niet herkozen worden, omdat ze dingen laten liggen. Dus als het goed is, voelen ze zich verantwoordelijk en gaan ze zich dus meer verdiepen in de uitvoering. Zodat ze weten, hey, als ik beleid maak, dan moet het ook uitgevoerd worden. En die mensen aan de balie, ja, die vangen de klap op.
Ja, en het artikel wat in de Reader zit, hè, met daarin hoogleraar publiek management Sandra van Tiel, die zegt ook heel duidelijk, het is lekker makkelijk, hè, voor de politiek om kritiek te hebben op die belastingdienst, precies, dat ze alles eigenlijk verkeerd doen. Ga dan maar zelf kijken hoe het werkt, precies wat jij zegt.
Ja.
Wat is nog meer in dat artikel van belang om voor de studenten om goed in hun oren te knopen als het gaat over die uitvoeringsorganisatie en die spanning en die kloof?
Ja, nou, die uitvoeringsorganisatie zijn officieel niet verantwoording verschuldigd aan de minister. Mm-hmm. Of het andersom gezegd, de minister is niet echt verantwoordelijk voor deze organisatie. Maar dat is wel het aanspreekpunt, de kop van Jut, degene die erop aangesproken wordt. Dus eigenlijk is er gewoon een directeur die je zou moeten tot verantwoording kunnen roepen. Maar dat gebeurt niet.
Niet.
De minister wordt aangesproken.
Ja.
Waarom gaat het mis bij de Belastingdienst? Waarom gaat het mis bij het CBR? Waarom gaat het mis? Er zijn allemaal Kamerleden die dat gaan vragen op dinsdagmiddag in het vragenuurtje.
Dat werkt dus eigenlijk ook in de hand dat die minister misschien ook onmogelijke dingen vraagt aan een uitvoeringsorganisatie, omdat hij weet dat hij of zij ter verantwoording wordt geroepen.
Exact. Dus je gaat zeggen, we gaan het regelen, Kamerleden. Wees u maar rustig. Ik zorg dat het goed komt. Maar ja, er zitten ambtenaren aan de andere kant bij die uitvoeringsorganisaties. Die denken, oh jee, dus er is weer wat beloofd.
Ja, hij heeft weer wat gezegd in de
En wij moeten het gaan doen.
Ja, en dan zie je ook dat er heel vaak uitstel komt. Dus nee, we gaan in 2026 gaan we dit doen. Dan wordt het 2027. Nou ja, een voorbeeld is gratis kinderopvang was beloofd. Nou, de vraag is of dat nu weer na de verkiezingen weer in het beleid komt. Maar dat was beleid. En toen zei ook de allemaal uitvoeringsorganisaties, ja, maar we kunnen dat helemaal niet doen in 2025 of 26. En toen werd het elke keer, nee, 25 wordt het gratis, 26, 27. Nou, en nu moeten we nog maar zien of het gebeurt. Dus daar zit frictie.
Nou, is een van die aanbevelingen uit die commissie, praat met elkaar.
Ja, dus dat je weet hoe systemen werken. Dat je ook,
het lijkt te simpel voor woorden, toch? Praat met elkaar.
Ja, en zorg dat er een soort van synergie is tussen zowel beleid als de uitvoerders. Ja. Nou, en een ander probleem wat ook in het artikel staat, is doordat ze zoveel extra taken krijgen, nou hier zie je de koppen in beeld, dat ze de verschillende instanties, maar ook de ministeries, eigenlijk veel te veel extern personeel moeten aannemen om die taken te kunnen doen. Dus er is afgesproken dat eigenlijk 10% van het totale personeelsbudget mag worden uitgegeven aan externe. Dus denk aan, nou, er staat ook ICT'ers, maar dat zijn gewoon particuliere bedrijven die leveren dan personeel aan de overheid. Maar omdat wij dus ook zoveel aan het overvragen zijn van verschillende instanties en van ministeries, moeten ze steeds meer externe weg gaan werven, omdat ze dus niet het allemaal aankunnen.
Met alle risico's van dien. Want ik begrijp dat zelfs nu bij de toeslagenaffaire een deel van die afhandeling door externe wordt gedaan.
Ja, dus zelfs het goedmaken van wat er fout ging, gaat weer met horten en stoten en met een enorme vertraging.
En bovendien kost het enorm veel geld.
Die mensen die je inhuurt, nou, dat zijn enorme bedragen. Dus er zijn echt complete bedrijven die gewoon alleen maar personeel in dienst hebben om ze elke keer bij een ministerie of bij een uitvoeringsinstantie te zetten. Ja, en bedragen, 200, 300 euro per uur vragen ze soms. Nou, dat zijn niet de bedragen die je moet betalen als je iemand in dienst hebt. Gevolg is dus ook dat juist de overheid probeert om extra personeel zelf aan te nemen. Om te kijken van oké, wij weten dat er een grotere vraag is dan dat wij aankunnen. Ja, dan ga je op zoek naar ander personeel. Dat is weer heel lastig te vinden. Omdat dus,
vooral expertise.
Expertise en ja, de overheid, commerciële bedrijven hebben andere arbeidsvoorwaarden. Concurrentie is hoog. Nou, NOS heeft daar onderzoek naar gedaan. Dus we kunnen even kijken naar een tabel van de NOS. Daar zie je dus, dit is de quote, maar dit is de tabel. Daar zie je eigenlijk hoe groot de vacatures zijn. En wat je hier ziet is
Bij de Belastingdienst zijn dus nu 1350 vacatures. Ja. Kunnen ze nog werken, zou ik denken, als je 1350 plekken niet ingevuld zijn?
Nee, en dat zijn dus allemaal vacatures die uitstaan. Nou, en sommige aantallen bij Rijkswaterstaat ook. Ja, je mist gewoon heel veel om dus uiteindelijk maar gewoon de taken te doen die we moeten doen.
Hetzelfde zie je bij de IND bijvoorbeeld. Juist omdat daar mensen tekort komen, stroopt die hele asielprocedure op. Hebben we dus ook een strop, zeg maar, in Ter Apel en in Kranendonk in het zuiden van het land, waar dus die aanmeldcentra zijn. En met als gevolg vorig jaar dat de mensen buiten moeten slapen. Want alles vertraagd is, dat komt ook omdat er gewoon te weinig mensen zijn.
En vervelend is dat dus eigenlijk al die organisaties, als het fout gaat, krijgen zij het op hun bordje. Ja. En minder de politiek.
En het komt dus ook veel in het nieuws, omdat dat zijn dus zeg maar echt het zichtbare van het beleid. Vergelijk het gewoon met een aannemer. Er worden allemaal bouwtekeningen gemaakt voor woningen, maar er zijn geen loodgieters, geen metselaars, geen tegelzetters. Dus je kan wel zeggen wat je allemaal wil, maar uiteindelijk wordt er niks gerealiseerd.
Ja, en ondertussen roept iedereen, ik heb een huis nodig.
Ja.
En dat is dus, de urgentie is heel duidelijk, maar ja, goed, er moeten wel mensen zijn om te doen.
We gaan naar blok 2. Daarin gaan we kijken naar de gevolgen van de slechte relatie tussen het nationale bestuur en de uitvoeringsorganisaties. En dat heeft te maken met jullie. Nee, het komt niet door jullie, maar het heeft te maken met jullie waar we het nu over gaan hebben. Maar eerst nog eens even een lekkere afkorting. Hebben jullie enig idee wat ZBO's zijn? Geen idee. Hebben jullie hoofdstuk 5 al gelezen, Chimène?
Nee.
Nee, oh, dat verklaart alles.
Iets met zorg, denk ik. Hoe? Heeft het iets met zorg te maken? Nee.
Nou, die Z is wel een goede gok, maar het is hem niet.
Nee.
Vincent, wat is ZBO's? ZBO's,
ja, dus eigenlijk hebben we het er al de hele tijd over. Het zijn dus allemaal bedrijven. Dus je kan het vergelijken met een bedrijf, maar die taken uitvoeren van de overheid. Ze hebben dus geen echt winstoogmerk, worden betaald door belastinginkomsten of andere inkomsten van de overheid die ze dan daarvoor betalen. En er staat voor zelfstandige bestuursorganen. Dus het is gewoon een verzamelnaam, zelfs als supermarkten. En dan heb je allemaal verschillende soorten supermarkten. ZBO is een verzamelnaam voor allemaal verschillende organisaties die de overheid helpt.
Beleid uitvoert van de overheid eigenlijk. Ja. En een van die organisaties is natuurlijk onze studenten allemaal bekend.
Ja, de DUO.
Ja, je wist hem al, Evie. DUO, dienst uitvoering onderwijs. Wat doet Duo? Ik denk dat we dat het best kunnen uitleggen via een video.
Doe jij een voltijd of duale studie in het HBO of aan de universiteit, dan kun je studiefinanciering aanvragen. In deze video vertel ik jou wat studiefinanciering is, wat je kunt houden en wat je eventueel moet terugbetalen. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. De basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct, de lening en het collegegeldkrediet. Blijf kijken, want in deze video vertel ik je daar meer over. Als je aan de voorwaarden van studiefinanciering voldoet, heb je sowieso recht op de basisbeurs. Dit is een vast bedrag dat Duo maandelijks aan jou overmaakt. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van of jij thuis woont, bij je ouders of op jezelf woont. Als jij binnen 10 jaar een diploma haalt, is de basisbeurs een gift. Die hoef je dan niet terug te betalen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van jouw ouders. Hoe lager hun inkomen, hoe hoger de aanvullende beurs zal zijn. Dit kan 0 euro per maand zijn, maar ook maximaal rond de 400 euro per maand zijn. We adviseren je om de aanvullende beurs in ieder geval aan te vragen. Ook als je denkt er geen recht op te hebben. Want de aanvullende beurs hoef je niet terug te betalen als jij je diploma binnen 10 jaar behaalt.
Het ging hier in de studio al meteen over. Hebben jullie je beurs al binnen?
En hebben jullie gekeken? Jij had gekeken toch? Je had hem binnen toch?
Evie, heb jij hem binnen?
Ja.
Evie? Ja.
Inderdaad.
En? Blij?
Ja, ja. Zeker.
Maakt best wel wat uit, denk ik, hè, dat je nu een eigen beurs hebt.
Ja, ik heb niet echt een kostenpost of zo. Dus ik probeer gewoon te sparen. En dan dat ik het niet zomaar een broodje uit de kantine opmaak. Maar dat ik gewoon het uiteindelijk verstandig besteed.
Ja. Maar het geldt natuurlijk niet voor alle onze studenten. We hebben een zogenaamde pechgeneratie natuurlijk in school helaas rondlopen.
Zeker, dus het tweedejaars in principe. Kijk, we hebben het gehad bij het Hoorcollege helemaal over het wetsvoorstel. Dus hebben we eerst de Tweede Kamer laten zien. Maar dit is nu even, wat gebeurt er daarna? Nou, dit gaat dus naar de Duo. En de Duo heeft dit filmpje online gezet om duidelijk te maken waar hebben studenten nu recht op. Maar dat is dus nieuw beleid, gaat pas in sinds afgelopen jaar. En daarvoor, de Duo doet nog veel meer. Dit is eigenlijk het meest zichtbare. Maar daarvoor hadden ze dus ook functies. En hadden ze niet de functie van basisbeurs, want dat is nieuw. En die pechgeneratie, hebben daar nu 1 miljard voor begroot om daar iets van compensatie voor te doen. En dat moeten ze ook weer gaan uitvoeren. En ze hebben dus 1 miljard gekregen, weten nog niet precies welke regelingen daarvoor bedacht worden.
Dus dat loopt ook nog niet helemaal dat, zoals het hoort eigenlijk.
Het hangt een beetje in het grijze gebied, zeg maar.
Wat doet nou we hebben natuurlijk een beetje begrepen wat de Duo doet. Maar er kan dus ook heel veel fout gaan. Zoals wat?
Iemand onterecht een studentenreisproduct afnemen of onterecht toekennen. En dat een student achteraf dan terug moet betalen en daar zelf niet goed van op de hoogte was. Ja, alles wat fout kan gaan, kan ook betekenen dat iemand anders daardoor een schuld krijgt. Dat is natuurlijk ook het risico, hè? Ook met de toeslagen en de huurtoeslag. Stel dat je meer gaat verdienen en daardoor geen huurtoeslag meer recht op hebt, dan moet je het achteraf gaan terugbetalen. En dat is vaak een hele zure.
Die bijkomende problemen eigenlijk.
Ja, dat is vaak heel zuur voor mensen. Die denken, ik heb te veel kinderopvangtoeslag gekregen of te veel huurtoeslag. En dan is geld al op, hè?
En dat kan je eigenlijk weer terugvertalen naar die vacatures die er zijn. Want de Belastingdienst heeft gewoon veel te weinig bemensing. En daardoor gaan er dus fouten gemaakt worden. Nou, en wat al genoemd is, toeslagaffaire. Nou, dat is iets wat echt. Nou, uiteindelijk is Rutte 3 daardoor gevallen. Je ziet hier de demonstrerende ouders die al jarenlang zeggen van ja, maar we zijn niet eerlijk behandeld. Dat is dus uiteindelijk waar de burgers de dupe van zijn.
Ja, en dus ook mede door het tekort aan personeel.
Ja. Ja.
Je ziet nog heel veel reclamespotjes op tv van wijzigt er iets in uw situatie. Hè? Gaat u trouwen of gaat u juist scheiden of krijgt u een kind? Geef het dan door aan de Belastingdienst. Hè? Ze leggen de verantwoordelijkheid heel sterk bij de inwoners zelf. Omdat je dan kunt voorkomen dat je achteraf iets terug moet betalen. Ja. Dat is voor gedeelte natuurlijk wel waar. Maar je kunt niet het personeelstekort van de Belastingdienst fixen met een paar reclamespotjes, denk ik. En mensen daar zelf verantwoordelijk voor maken.
Maar dit is natuurlijk wel het voorbeeld dat we eigenlijk die uitvoeringsorganisaties veel beter moeten kennen.
Ja.
En ook als journalist.
Ook als journalist. Nou, NOS op 3, we gaan zo kijken. Die is daar dus ingedoken. Na zijn toestel gaan verder van, oké, maar wat is er nou precies aan de hand? Kijk, de oplossing is, dat heeft de politiek al redelijk over eens. We moeten van die toeslagen af. Hoe, dat weten ze niet. Maar je ziet dus dat, nou ja, iets wat totaal niet echt duidelijk was voor het grote publiek, komt dan aan het licht en dan duiken ze erin. En NOS op 3 heeft daar een explainer over
gemaakt. Laten we daar naar kijken. De explainer van NOS op 3.
Jij bent een oplichter. Dat is het stempel dat de Belastingdienst duizenden ouders gaf. Volledig onterecht. Ze moesten duizenden, tienduizenden en soms 100.000 euro terugbetalen. En niemand hogerop geloofde in hun onschuld. Vooral de Nederlandse staat niet, die er juist is om al zijn burgers te beschermen.
Dit heeft mijn leven verwoest. Ja, dit heeft echt mijn leven verwoest, ja.
Dit is een van de vele slachtoffers in de kinderopvangtoeslagaffaire. Oftewel de toeslagenaffaire. De reden dat kabinet Rutte 3 is gevallen.
Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen.
Helene, Evie en Chimène, kunnen jullie nou in jullie hyperlocal iets met deze toeslagenaffaire en de gevolgen daarvan voor de inwoners van jullie hyperlocal bijvoorbeeld?
Nou ja, het kan natuurlijk wel zijn dat er mensen ook in Hilversum, waar wij onze hyperlocal over doen, die daarmee te maken hebben gehad. En die zouden natuurlijk vragen erover kunnen stellen en wat meer informatie daarover kunnen krijgen.
Hoe vind je die mensen, Evie?
Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik zelf ook geen antwoord op. Misschien via Facebook of zo. Ik weet niet of daar misschien de groepen zijn waar mensen dan in zitten. Dat ze elkaar kunnen steunen of is er ergens iets van een praatgroep of zo.
Dat is een hele aardige suggestie. Want het lastige is, via de gemeente zal het niet zo makkelijk gaan. Want die hebben natuurlijk met privacy te maken. Je kan de gemeentewoordvoerder wel altijd vragen, wilt u namens mij vragen aan die mensen of ze met mij contact op willen nemen. Hè? Dus dan krijg je niet direct een naam en telefoonnummer, maar dan kan die persoon bemiddelen. En anders moet je inderdaad gaan zoeken naar Facebookgroepen. Of misschien is er wel een andere vrijwilligersorganisatie waar die mensen kunnen helpen.
Mensen die in de schuldsanering zitten. Schuldsanering. Misschien is er een relatie tussen schuldsanering en de toeslagenaffaire.
Ja, het is best lastig omdat het vaak met privacy ook te maken heeft. Mensen moeten met jou willen spreken, zeg maar. Daar komt het dan op neer. Hè. Je kunt ze niet dwingen.
Maar wel een nog steeds actueel onderwerp, helaas. Voor ook de hyperlocal, voor jullie allemaal, hè, voor de studenten. Vincent, we zijn volgens mij toe aan blok 3 en dat is een quiz die
je
hebt voorbereid.
We gaan een quizje doen, met de studenten thuis en met de studenten hier. Blok 3.
Zo, zijn jullie thuis klaar voor de quiz? Die gaat over alle afkortingen en uitvoeringsorganisaties. Zijn jullie in de studio klaar voor de quiz? Zeker weten? Vincent, ben jij klaar voor de quiz?
Nou, redelijk. We gaan het even proberen. Wat ik ga doen is, ik ga zo meteen... er is een hele lange lijst met ZBO's. Je hoeft ze ook niet allemaal te kennen voor de toets. Dus,
nee,
want het zijn, ik geloof, 73 heb ik op internet
gevonden. Ik denk
dat jij
ze ook niet allemaal kent, of wel?
Zeker niet. Ik heb ook een antwoord op een speakplaatje hier. maar wat ik eigenlijk wil doen, is even om te laten zien hoe divers ze zijn, heb ik zo meteen voor de studenten thuis en voor jullie hier een plaatje. Dat plaatje geeft eigenlijk een kleine hint voor welke ZBO dat zou kunnen zijn. Het is lastig. Dus wat ik wil doen is, ik ga jullie zo meteen vragen van, weet je misschien welke ZBO hierbij hoort? Studenten thuis krijgen een poll met een wordcloud. Dus je kan gewoon een open invulveld. Dus dan kan je gewoon iets invullen. En dan kijken we even wat de studenten thuis ook als associatie hebben ermee. En dan hoop ik dat ik straks alle goede antwoorden weet. En dan gaan we dat bespreken. Dus we gaan naar de eerste.
Zijn jullie klaar voor?
ja. We gaan even in beeld brengen. Ik ga ook eventjes tegelijkertijd ga ik een poll... gaat dat goed? Ik moet denk ik mijn microfoon uitzetten. We zien een plaatje. Deze. Ik laat hem even zo staan. Wat hoort hierbij? Jullie mogen het ook in de
We hebben nog een beetje een rondzingertje met geluid, maar dat komt goed. Ja. Dus welke organisatie hoort bij dit plaatje, is even de vraag.
Ja, die ken ik wel.
Mogen zij het antwoord geven eigenlijk?
Ja,
in de
je mag kijken of jullie
maar
het
weten. Maar dan gaan ze dat thuis natuurlijk.
Ja, ik moet dus tegelijkertijd ook in de Teams kijken. Dus ik ga zo meteen even in Teams kijken wat ze thuis zeggen. Okay. Wat zeggen jullie?
Nou ja, dat icoontje sowieso van de Belastingdienst. Maar dit zijn volgens mij de gele brieven die je krijgt als je een boete krijgt, of niet?
Zou kunnen. Oké. Okay. Wat is jouw associatie, Evie?
Ja, ik weet het, maar de Belastingdienst denk ik overheid. Iets in die trant.
Alleen?
Ja, ik sluit me bij hun aan. Ik heb dit nog nooit gezien.
Oké, okay, dus we krijgen niet. Ik ga eventjes Teams openen op mijn laptop. Dan ga ik even kijken wat ze thuis... Dus dan mag mijn laptop even van het beeld af.
Ik ben benieuwd wat jullie kijken, thuis wat ik zien.
Kijken of ik iets in de chat heb staan. Wat ze zeggen. Of iemand het goede antwoord heeft, want ik heb het goede antwoord nog niet.
Lach om jou, Chimène, dat je zegt een boete. Heb je je rijbewijs al?
Ja, ik ben 22. Ja, dus je hebt... ik heb mijn rijbewijs niet, maar ik ken de brieven wel. Mijn vrienden hebben ze wel.
Eens heel even hard. Kijken. Ik ga even kijken wat ze thuis hebben gezegd. Of er iets in de chat staat. 7 hebben iets ingevuld. Ik ga eens even kijken.
Je had wel een moeilijk om mee te beginnen, denk ik eigenlijk.
Even kijken. Kijk, heel veel hebben Rijksoverheid ingevuld. Het logo van Rijksoverheid. Wat eigenlijk jullie ook zeiden. Ja. Oké, klopt, want dat logo zit erin. Maar het ging eigenlijk om het gele vlak daaronder. En... ik kan niet zien wie, volgens mij wel. Eén iemand heeft het goede antwoord ingevuld in de chat. En dat is de Rijkswaterstaat, RWS, dat is de afkorting. En dat is de uitvoeringsorganisatie die eigenlijk verantwoordelijk is voor de Rijkswegen, maar ook de waterwegen. En als je goed oplet, dan zie je vaak zo'n gele auto rondrijden van Rijkswaterstaat op de snelwegen. En hier in Utrecht heb je het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat zitten. Dat zit bij Westdraven, bij Kanaleiland. En daar staat het ook op. Daar zie je ook dat blauwe logo, maar vooral dat gele, dat geeft aan dat het Rijkswaterstaat is.
En die is dus ook van de verkeersboetes?
Nee, niet van de verkeersboetes.
Niet van de verkeersboetes.
Want die
wie
is
daar?
Paars, de verkeersboetes.
Ja, die krijg ik namelijk wel eens binnen.
Oké, ik ga eerst eventjes een nieuwe poll erin zetten, want dan kunnen jullie thuis het alvast invullen. Dus die komt er nu aan. Even kijken. Het is dus een open invulveld en dan zien we hoeveel... die komt er nu aan. Even kijken. Vraag 2.
En ze werken dus vaak met kleurtjes. Geel is dus Rijkswaterstaat. Paars is de RDW, denk ik. Hè? Is dat toch? Rijksdienst, is dat
okay.
RDW?
We gaan naar het tweede plaatje. Kunnen hem in beeld zetten.
Dat zullen we ook even graven, hoor.
Ja, dit is het tweede logo. Jullie mogen ook meekijken. Jullie zien hem.
Die weten jullie.
Ja.
Nou ja, de letters staan er in ieder geval al in.
Ja.
En die kun je ook in je hyperlocal tegenkomen.
Ja, zeker.
Zeker als de spreidingswet doorgaat.
Wie van jullie in de studio? Kom
gaan maar. We zo thuis kijken in Teams? Wat zeggen jullie? Ja, je moet in ieder geval iets zeggen. Naar het plafond kijken, dat...
Ik vraag aan jou, Helene, als je het symbool ziet. Mensen,
het heeft dus met mensen te maken. Het eerste waar ik eigenlijk aan dacht was misschien iets met kinderen, maar zeg maar familie iets. Daar, in die richting zat ik te denken als ik het plaatje zag. Ja. Maar.
De letter A is essentieel.
Dit gaat je niet redden bij het tentamen.
Nee. En nogmaals, je hoeft dus niet alle afkortingen te kennen. Maar het is even om te laten zien wat er nou voor diversiteit is. Ik ga even naar de teams.
Maar de COA is wel een belangrijke.
Zeker als je in de journalistiek werkt, vind ik wel. Ja. Dat je 19 studenten hebben er thuis ingevoerd. Maar die gaan natuurlijk ook googlen, denk ik. Maar ik wil nog even bij jullie. Enige associatie, COA?
Denk aan de A.
De A van asiel.
Heel goed.
Ja, yes. Ja.
Centraal orgaan opvang asielzoekers. Ja. En nu heel erg in het nieuws, Ter Apel, aanmeldcentrum, daarna opvanglocaties enzovoort.
Gemeentes die nu dus met de spreidingswet te maken krijgen.
Ja.
Moeten dus allemaal plekken gaan vinden om mensen te huisvesten. Hilversum speelt het ook, jullie hyperlocal.
Oké, ik ga weer de volgende poll erin gooien. Dan kan iedereen weer een meeraden thuis.
Ja, we doen het ook allemaal niet om jullie te plagen, want jullie studeren geen bestuurskunde, maar journalistiek. We doen het voor de toepasbaarheid, hè? Dat je weet waar moet ik zijn als ik iemand wil spreken die in een asielzoekerscentrum woont in Hilversum bijvoorbeeld. Nou, dan neem je contact op met het COA.
Ja, en letterlijk onderwerpen zoeken is nog best even lastig het eerste jaar. Ik denk als je goede contacten en een goed netwerk opbouwt met COA, dat er altijd een onderwerp te halen is, omdat het helaas voortdurend actueel is.
Ik heb de volgende. Jullie mogen even kijken hier in de studio. Weer drie letters. Heel veel zijn drie letters.
Ja.
Maar ik wil jullie eerste associatie weten met de letters SVB.
Dit is een spelletje gokken volgens mij. Wat
dit wordt gokken denk ik, of niet?
Deze is vooral ook voor ouders interessant.
Ja, ik ken ze, maar waar het voor staat.
Toevallig zit deze ook weer in Utrecht. Het kantoor van de puntje. Helene?
Ja, ik zei net van
Even een microfoon.
Ik heb het wel eens op brieven gezien dan, inderdaad, van mijn ouders. Maar ik weet niet echt waar het voor staat.
Ja, daar gaat een belletje. Ja?
Is het niet van het bevolkingsonderzoek?
Nee, heb je ook. Maar de B staat niet voor bevolking, maar de B staat voor bank.
Oh.
Gaat er een belletje rinkelen?
Nee.
Oké, we gaan hem uit beeld halen. Ik ga naar de teams. Hij staat namelijk voor de... Kijk of iemand het thuis goed heeft. Ik ga even naar de result. Ja, 8 hebben we het goed. De Sociale Verzekeringsbank. SVB. En de Sociale Verzekeringsbank. Ik kan even kijken. Ik heb een lijstje met ook hoeveel mensen er werken. Even kijken. Daar werken in totaal best wel veel. 3320 FTE. Dus werken misschien wel 5000 mensen. Want niet iedereen werkt fulltime. Een van de grotere. En de Sociale Verzekeringsbank. Wat doen ze? Brieven thuis. Kinderbijslag bijvoorbeeld. Dus de kinderbijslag wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. We gaan het bij economie later hier heel uitgebreid over hebben. Dus ik ga niet helemaal in detail. Mm-hmm. Maar zij betalen zeg maar algemene uitkeringen die iedereen krijgt in Nederland. En dat is bijvoorbeeld kindertoeslag. En bijvoorbeeld ook de AOW. Dus de Algemene Ouderdomwet. De uitkering die je van de overheid krijgt na het behalen van je pensioengerechtigde
leeftijd. Dus het is geen gewone bank zoals de Rabo of de ING.
Kan geen pasje openen. Nee, maar ze doen wel iets met geld en dus geld van de overheid.
Ja.
Oké, we gaan de volgende doen. We hebben er geloof ik nog drie. Ik zet hem weer even open voor de studenten thuis.
Ik ben ook benieuwd of al jullie ouders dit zouden weten hoor.
Maar dat betekent...
Ik zie al nee schuddende hoofden.
Maar het zegt dus wel heel veel over eigenlijk hoe onbekend die uitvoeringsorganisaties zijn.
Oké, we hebben de volgende. Dus ik wil jullie eerste associatie. Kijk, paars. Dus je zou
die
zeggen verkeersboete.
Ja,
maar deze paars is niet. Dus ik help je. Het is geen verkeersboete. Want dat is het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Die is ook paars, maar deze is ook paars.
We hebben net verteld dat er heel veel vacatures zijn en dat dat gevolgen heeft voor een bepaalde groep mensen.
Kijk, want waarom hebben we deze ook? Die staat bijvoorbeeld ook in dat overzichtje van de NOS van zeg maar een aantal vacatures. Dus is hier ook echt iets aan de hand bij de IND?
Veel verhalen te maken voor de journalistiek.
Nee? Eén poging? Probeer maar.
Nou ja, het is geen poging, maar ik merk het komt allemaal heel bekend voor.
Ja.
Dus ik weet zeker dat
maar
ik
dit is dus precies ergens... waarom we deze uitzending maken nu. Jullie als journalisten moeten hier wel iets over weten.
Ja.
Maar het is gewoon een beetje een grijs gebied. Ik ga even kijken thuis. Ik haal mijn scherm mag weer weg. Dan gaan we eens even kijken. Inderdaad. Maar je weet niet of ze googelen natuurlijk thuis. maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst... is namelijk eigenlijk de COA regelt opvang voor asielzoekers. Maar je doet een verzoek voor een status en dat moet dan beoordeeld worden. En dan ga je naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Zit bijvoorbeeld ook op Schiphol voor mensen die aankomen die een verzoek doen. Dus werken samen met de douane. De douane stelt vast, mag je wel of niet erin en mag je er niet in. Dan ga je naar de IND en dan kan je daar een verzoek doen. Zij doen bijvoorbeeld ook vaststellen van leeftijd van vluchtelingen. Ze kijken naar je historie. Dus eigenlijk is het een soort van uitvoeringsinstantie die ook een beetje rechercheachtige taken heeft, maar vooral uiteindelijk ook de beslissing neemt, mag iemand blijven of niet.
Ja.
Als er dus veel vacatures zijn, levert dat weer problemen op bij de COA, want er zijn voorbeelden van mensen die 7 jaar moeten wachten op een besluit van de IND. Ik geloof dat de richtlijn 1 tot 2 jaar is. Dan
7 jaar staat je leven stil, omdat de IND te weinig personeel heeft.
Ja.
Even kort door de bocht.
Ja.
En dan mag je ook niet werken. Zit je nog steeds in een asiel opvang. Of in een noodopvang, als er zelfs geen asielopvang is. Dus alles staat stil. Ja. Dus kinderen kunnen wel naar school, maar moeten ook nog eens vaak wisselen van school. Dus ook qua vriendschappen en ontwikkeling van de kinderen staat een hoop stil.
Ja, en in dit geval lukt het dus schijnbaar ook niet om extern hier voldoende in te huren.
Nee, want daar zie ik natuurlijk weer met dat je... je kan een VOG, een verklaring omtrent gedrag vragen. Maar dit zijn echt specialistische recherchetaken. Ze moeten soms ook echt... niet echt op bezoek, maar kennis hebben van de land van herkomst. Somalië bijvoorbeeld, of Eritrea, waar veel vluchtelingen vandaan komen.
Die expertise belangrijk.
Ja, en dan kan je dus niet zomaar nieuwe mensen werven.
Omdat er ook mensen liegen over hun achtergrond. Ja. Hè? Mensen zeggen dat ze uit een bepaald land komen, maar daar helemaal niet vandaan komen. Nee. Omdat ze weten dat ze meer kans maken op asiel, als ze dat zeggen. Omdat er dus mensen misbruik van maken, stroopt het allemaal op. Ja.
En dan moet je bijvoorbeeld dus de taal kunnen spreken.
Ja.
We gaan naar de volgende. Ja. Hij staat al open in Teams. En jullie kunnen hem nu gaan invullen. Probeer Google niet te gebruiken.
Dat is een hele belangrijke dit.
Is ook een hele belangrijke. Ook weer het logo van Rijksoverheid, maar een hele andere...
En in het nieuws geweest, omdat mensen die daar werken soms zelfs bedreigd worden.
Ja. En zit aan de Singel in Utrecht.
Het is, kijk, het jullie is, geven goede ins.
Het
nog
is ongelooflijk.
Ik ga er nog eentje losgeven.
Fietsen van de Hoge Treinen, zeg maar, naar rechts richting het Ledig Erf. Dan heb je daar aan de rechterkant heb je de rechtbank zitten. En net daarvoor aan de rechterkant, daar zit het.
Dus voor alle mensen
ZBO.
In de hyperlocal Utrecht is dit een belangrijke uitvoering.
Maar we gaan naar de studenten.
Ja, zoals je
want ook weer, waarschijnlijk komt bekend voor. Maar welke associatie hebben jullie met deze afkorting?
Ik zou zeggen de N iets met Nederland, iets met Nederlandse. En ik het is echt een...
Misschien
een kwartje.
Misschien Voedsel- en Warenautoriteit.
Heel goed. Heel goed. We hebben een winnaar.
Ja. Yay. Oké, goed gedaan,
nou,
Helene.
Ik ga even in Teams kijken. Dus gaan we eens even kijken wat de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit... Klopt, staat erin.
Hebben we dagelijks mee te maken.
Zij controleren eigenlijk of de voedselzekerheid in Nederland klopt. En ze hebben nog heel veel andere taken. Maar goed, zij zijn ook belangrijk.
Ja, en voor iedereen die een horecabaantje heeft, daar komt hij natuurlijk regelmatig voorbij om te checken of alles wel volgens de regeltjes, hygiëne en dat soort dingen, toch?
Ja, maar dat is niet de locatie waar de bedreigingen plaatsvinden, hoor.
Dat is niet de locatie,
anders.
Nee. Ja. Want dat ligt jij dat dus toe?
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert ook in slachterijen of daar alles volgens de regels gaat. En gaat ook over dierhouders in het algemeen. En in Brabant is dat groot nieuws. Dat
gek, hè? Dat dat voedsel fokken, en waren. Ja. Waren. Dieren zijn waren.
Dieren worden als waren, als goederen gezien, zeg maar. En in Brabant is veel het nieuws dat er een fokker heel slecht voor zijn honden zorgt. En desondanks toch weer steeds
fokt
met die honden, zeg maar, wat hij niet mag dus. En daar zit ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op, samen met de gemeente. Dat zijn dan dus dan de instanties die je aanspreekt om daar een eind aan te maken.
Ja. Een ander iets met slagerijen is ze controleren ook of als varkensvlees of rundvlees verkocht wordt, dat het ook echt alleen maar rundvlees of varkensvlees
is. Paardenvlees is of
precies.
Zo.
En een paar jaar geleden had je een groot iets in het nieuws dat er vanuit Zuid-Amerika bevroren paardenvlees werd geïmporteerd. Dat werd meegemengd. Dat controleren zij.
Ja, zodat mensen dat wat ze kopen ook echt is wat ze kopen. En dat het ook volgens de Nederlandse regels op je bord belandt, zeg maar. Ja. Of het nou geslacht of geteeld is, maar in ieder geval keurig gedaan is volgens de regels.
We gaan naar de volgende. Hij mag in beeld. Ja. Ook weer een bekend plaatje waarschijnlijk, dat je denkt, oh ja, maar die weet ik wel. Maar daar hebben jullie denk ik wel mee te maken gehad. Wie wil? Ja?
Dienstwaren?
Wel Rijks.
Rijks.
Want het zijn ook soms hele oude instanties. Ze hebben ook wel weer Nationaal, Rijksdienst. Nou ja, allemaal. Ja. Dus klopt, Rijksdienst.
Ik twijfel of het ook iets met wegen te maken heeft.
Heel goed. Ja, want dat zie je in het plaatje. Dus je ziet eigenlijk een soort van snelweg met zo'n...
Dat had ik nog niet eens gezien. Ik dacht de W, maar...
Ja, nee, dus dat klopt. Heeft het met wegen te maken?
Is het niet van wegenbelasting? Of
nee, de wegenbelasting wordt door de Belastingdienst geïnt.
Ja.
Maar dit is, ik ga even kijken in Teams. Dan mag mijn scherm mag eraf. Even kijken wat jullie hebben ingevuld. Rijksdienst voor het wegverkeer. Klopt. Dit is dus de instantie die zorgt in Nederland dat alle voertuigen die op de weg zitten de juiste registratie en eigenschap hebben. Dus je APK-keuring
gaat
via de RDW. Je moet naar een garage, die garage is weer aangesloten bij de RDW, het zijn van die plaatjes. En dan kan je je auto laten keuren voor de APK en dan mag die de weg op.
Maar die gaat niet over het onderhoud van de wegen?
Nee, niet de onderhoud. Nee, dus wat er op rijdt, zeg maar.
Wat er op rijdt.
Ja, dat controleren ze. En bijvoorbeeld als je een buitenlandse auto wil importeren, dan moet je naar de RDW om te laten zien van oké, deze camper komt uit een ander land. Mag die op de Nederlandse weg?
Ik begin me nu echt af te vragen, is Nederland het enige land met zoveel uitvoeringsorganisaties?
Ik ben niet bekend met het buitenland.
Ik vind het wel lastig om die van Nederland allemaal te kennen, ja. Dus ik heb me die man buitenland niet bezig gehouden.
Nee. We gaan de laatste, want dan gaan we, ik ga er nog eventjes eentje ingooien in de chat. En dan gaan we eens even kijken.
Toch wel eentje die met ons vak te maken heeft.
Nou, eentje die ik wel weet, alsjeblieft.
Eentje die je wel weet. Nou, deze moet je denk ik wel weten. Hij mag in beeld.
Ja, die weten we.
Die weten we wel.
En die weten jullie thuis ook, absoluut. Toch?
We gaan het volgende les hebben, volgende serie bij economie gaan we het hebben over ook ZZP'ers, journalisten. Veel journalisten zijn ZZP'er. Wil je dan aan de slag, heb je hun nodig.
Moet je hier langs.
Kamer van Koophandel.
Heel goed, Kamer van Koophandel. KVK, Kamer van Koophandel. Nou, gaan eens even kijken wat jullie thuis hebben gezegd. Kamer van Koophandel is regelmatig. En eentje zegt kinderen voor kinderen.
Vind ik ook goed.
Ja. Alleen geen
ZBO.
Die voeren iets op.
In plaats van dat ze iets uitvoeren.
Een opvoeringsorganisatie. Ja.
Ik had de NPO er wel tussen verwacht, Vincent, in het kader van ons vak.
Ik zal eens even kijken.
NPO weten jullie. Nee. Evie, wat is NPO?
Ja, Nederlands Publieke Omroep.
Ja, en wat is dan de RPO? Logisch nadenken.
Regionale publieke omroep.
Juist.
Ja. Ik heb even gekeken. De NPO staat wel vrij onderaan op het lijstje. Er werken namelijk 440 FTE's. Ik had hem er wel natuurlijk bij kunnen zetten, maar in verhouding is het een hele kleine ZBO.
Ja. Maar wel eentje die heel veel het nieuws haalt.
Zeker. Oké, we gaan door volgens mij.
We gaan door, absoluut. We gaan naar artikel 3 in de reader en het laatste blok van deze talkshow. Ja, we gaan het hebben over de verhouding tussen het Rijk en de gemeente. Die loopt niet altijd lekker. We hebben een foto van een burgemeester. We zitten toch in het Rademaar plaatje. Weten jullie van welke stad dit de burgemeester is op dit moment?
Ja, jongens, dan ga ik toch wel even helpen. Ik kom zelf uit Utrecht. Hij was, want deze foto is gemaakt.
Is uit Utrecht, ja.
Uit Utrecht, de Domtoren. Omdat hij heel lang burgemeester van Utrecht was. Hij is nu in Den Haag en hij is zelfs in de uitzending geweest in beeld. Want hij was ook in beeld bij het item over de formatie van de gemeentefractie De Mos in Den Haag.
Speelde hij een belangrijke rol ook.
Zullen we kijken of iemand in de chat de naam zegt? Ik ben daar heel erg benieuwd, jongens.
We gaan het niet elke talkshow doen, hè? Constant raden, hè?
Maar er is nog niemand die iets...
Nee, een kwartje ging vallen. Nee. Maar goed, dit is Jan van Zanen, de burgemeester nu van Den Haag. Dus ooit van Utrecht, nu van Den Haag. Je hebt een artikel in de Reader gezet, Rianneke, uit NRC. Waar gaat het over?
Nou, deze man was behalve burgemeester van Den Haag ook voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dus dat zijn dus gemeentes die opkomen voor gemeentes. Dus een soort lobbygroep, zeg maar. En afscheidsinterview, zeg maar, heeft hij een duidelijke klacht dat er
behoorlijk,
te veel bij de gemeentes wordt neergelegd en dat er te weinig geld meekomt. Want gemeentes krijgen een gedeelte van hun inkomsten uit het gemeentefonds. Dat krijgt dus van de landelijke overheid. Hoeveel een gemeente krijgt hangt van heel veel verschillende dingen af. Van uiteraard van het inwoneraantal, hoeveel mensen wonen er. Maar ook hoeveel grond heeft een gemeente, hoeveel wegen heeft een gemeente, hoeveel kinderen in de jeugdzorg heeft een gemeente. Hoeveel mensen met honden hebben gemeenten. En zo zijn er heel veel verschillende criteria. En zo is het voor gemeenten zelf ook pak spannend. wat krijgen wij toebedeeld? Ja. En komen wij uit met onze eigen plannen en hebben we daar genoeg geld voor?
En die gemeentes zijn in de loop der jaren ook best wel onder druk komen staan als het gaat over financiën.
Zeker.
Omdat ze meer taken hebben
gekregen. Ze
krijgen
meer taken. En de gemeentes groeien ook gewoon aan inwonertal. In het artikel staat ook dat er elk jaar groeit Nederland met ongeveer een stad als Zoetermeer. Nou, alsof er één keer plop Zoetermeer erbij komt. Maar ja, er is geen geld voor. Het is niet dat er meer geld komt omdat er meer mensen komen. Dus dat zijn een hoop extra taken. Want al die mensen in Zoetermeer moeten ook eten, slapen, recreëren, rijden naar school. Al die voorzieningen hebben ze ook nodig. En de bibliotheek hebben ze nodig en een sportveld.
En nou zegt Van Zanen, op dit moment zit er nog genoeg geld in het potje voor de gemeentes. Maar hij maakt zich grote zorgen na 2025.
Ja.
Want spreekt hij van de afgrond?
Een grote afgrond.
Die?
Ja, nou ja, dan komen er dus ook gemeentes in de knel. Dus gewoon gemeentes zullen dan gewoon een begroting hebben die niet meer sluitend is. En de provincie heeft als taak de gemeentefinanciën te controleren. Dus die zullen dan steeds vaker ook gemeentes moeten gaan beletten om iets te ondernemen, beletten om iets te doen voor hun eigen inwoners. En de verschillen tussen gemeentes kunnen ook groter worden. Soms heb je dat nu al, dat er in de gemeente meer wordt gedaan.
Er zijn rijke gemeentes en arme gemeentes. Ja. Dat weet je eigenlijk gewoon, dat de gemeentes die of efficiënter kunnen werken, of bijvoorbeeld waren gemeentes die hadden eigendommen van energiemaatschappijen, die hebben die aandelen verkocht. Dus het is niet zo dat elke gemeente voor elke inwoner evenveel euro op de bankrekening heeft staan. Dus dat kan je ook opzoeken. Het zal niet, maar je hebt gewoon van de gemeentes kan je kijken, oké, hoe ziet de jarenagenda of de jaarbegroting eruit? Zijn er plussen of minnen en zijn er reserves?
En het voelt natuurlijk heel oneerlijk, hè? Want of jij en ik wonen niet in dezelfde gemeente. Wij betalen allebei evenveel inkomstenbelasting. Als wij hetzelfde contract hier hebben, zeg maar, dan zijn we daar, moeten allebei belasting betalen. Maar wat jij aan voorzieningen krijgt, of ik, dat kan een enorm verschillen.
Ja. Dat maar zelfs ook gemeentebelasting kan verschillen van gemeente naar gemeente.
Ja.
Ja. En wat is nou, heeft hij nou een punt, Jan van Zanen, dat hij dus eigenlijk bij zijn afscheid zegt, pas op, we staan voor de ravijn. Of is het wat ze in Den Haag willen zeggen, dat VNG niet staat voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar voor de vereniging Nooit Genoeg?
Ja, nou op zich is het is een lobbyclub, zoals ik in de intro ook al zei. Dus terecht dat ze opkomen voor de gemeentes, hè. Dat is zijn taak ook. Natuurlijk doe je dat bij afscheid nog net iets steviger, want daarna ben jij weg. Nou ja, hij is niet echt natuurlijk als burgemeester van Den Haag, maar wel in die functie als voorzitter. Dus daar kan je nog even extra aanzetten, hè? Nog aangeven hoe belangrijk je het vindt. Ja, het lijkt mij wel terecht en goed dat hij dat opkomt voor al die gemeentes.
Ja.
Zeker.
Ja, want hij wijst ook op de gevolgen, hè? Van als gemeenten te weinig geld hebben, dan kan er van alles misgaan in de gemeente, zoals onderhoud aan wegen. Maar ook bijvoorbeeld allerlei voorzieningen die dichtgaan. Hè?
De brandveiligheid van een sporthal. Dat, als inwoner wil je gewoon dat je kind sport in een sporthal die veilig is. Maar ja, die moet wel ergens gecontroleerd en gegarandeerd worden.
Ja.
En als dat soort dingen onder druk komen te staan, is het kwalijk.
Het zinnetje intrigeerde mij van Jan van Zanen, de burgemeester, die zei van wij zijn geen franchise van de overheid, maar wij zijn autonoom. Maar wij worden eigenlijk niet zo gezien, zegt hij, als klacht, hè?
Een franchise onderneming is een filiaal, zeg maar. Zoals je het Kruidvat, maar er zijn overal filialen van één groot hoofdkantoor. Dat is met de gemeente natuurlijk niet zo. Ik bedoel, aan de ene kant zijn ze wel de plek waar heel veel uitvoering neerkomt. Hè. Dat is bijvoorbeeld jeugdzorg door de gemeentes geregeld. En de uitkering van de werkloosheid moet de gemeentes regelen en betalen. Maar tegelijkertijd is de gemeente ook een eigen entiteit met een eigen gemeenteraad, met eigen waarden en waar ze voor staan en ambities die ze willen verwezenlijken. Dus ja, als er alleen maar druk op komt van je moet dit en dit uitvoeren, komt er steeds minder terecht van de plannen die de gemeenteraad zelf had. Om bijvoorbeeld een echte sportstad of een echte cultuurstad te zijn. Of een echte stad waar mensen in armoede goed tegemoet gekomen worden.
Ja, er is best veel spanning tussen zeg maar nationale overheid, middenbestuur en in dit geval de gemeente.
Ja,
wie wat waar aan besteedt aan geld. We hadden nog een video volgens mij. Of
nou ja, dus, je ziet dus dat het dan wel wordt opgepakt. En waarom zegt hij dat natuurlijk ook nu? Nou, dat is natuurlijk omdat de Prinsjesdag is en de begroting wordt nu besproken. Dus het is natuurlijk ook wel...
Timing.
Maar bij WNL 's ochtends in het ontbijtnieuws, zeg maar tussen de blokjes, zat de minister die gaat over de gemeentes en over de sociale voorzieningen.
Van welk departement?
Binnenlandse
zaken. Ja. En zij werd om een reactie gevraagd. Laten we even kijken wat zij zegt. Ja.
Op de manier waarop het Rijk met gemeenten omgaat.
Ja, de overheid kan niks zonder gemeenten. En toch worden er beslissingen genomen die de band tussen Rijk en gemeente er nou niet per se beter op maken. De kritiek die komt van Jan van Zanen in het NRC deze ochtend. Een groot interview met hem. Hij zwaait namelijk af als voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En in dat interview zegt hij dat de verhouding tussen Rijk en gemeente te weinig verbeterd zijn. Ook door een bezuiniging vanaf 2025. Gemeenten krijgen dan 3 miljard minder. Vanaf 2027 is wel compensatie beloofd. Maar tot die tijd belanden gemeenten in een soort ravijn, zegt Van Zanen. Ze gaan bezuinigen op onderhoud aan wegen, aan bruggen en gebouwen. Of bezuinigen op service voor burgers. Gemeentehuizen gaan bijvoorbeeld korter open. En ook wordt afval minder vaak opgehaald. Nou, er zijn genoeg uitdagingen voor alle gemeenten. Ze moeten natuurlijk ook meedoen met alle landelijke crisis. En het oplossen daarvan, klimaat, asiel, wonen. En dus zeggen ze, ja, je moet juist meerjarig investeren in onze gemeente. Wij doen zoveel. Deze bezuinigingen gaan uiteindelijk ook juist de ministeries pijn doen.
En zo belanden de gemeenten in het ravijn. Nou, dat is lekker wakker worden.
Niet dus. Het is in ieder geval een zorg van de gemeente. We hebben voor gemeenten nu wel 1 miljard euro extra geregeld. Inderdaad, Jan van Zanen geeft gewoon aan van we hebben eigenlijk nog meer geld nodig.
Ja, precies, want het gaat dus om 3 miljard. Vooral het jaar 2026 wordt dan dus echt heel pijnlijk. Hè? Dat geeft hij aan. Ook voor mensen dus, want er gaat dan van alles geschrapt worden.
Ja, we moeten de komende periode met gemeenten daar ook echt het gesprek over aangaan. Wat je ziet is dat we als Rijk nu voor het eerst weer bezuinigd hebben. En tegelijkertijd hebben we wel voor gezorgd dat gemeenten 1 miljard extra krijgen. Maar het gat is gewoon nog heel erg groot op dit moment.
Maar gaat u dat terugdraaien?
Nee, we gaan eerst gewoon met andere ministeries en ministers kijken, met de gemeente. Wat is er voor nodig dat ze toch goed hun taken kunnen doen? Wat kunnen wij daarin betekenen?
Want nu geven al die gemeentes aan, ja, als dit dus zo doorgaat, ja, dan moet het afval minder vaak opgehaald worden. Dan gaan buurthuizen dicht, bibliotheken gaan dicht. Nou ja, en zo kan het nog even doorgaan, het onderhoud aan wegen. Dat kan dan allemaal niet meer. Dat is in ieder geval wat zij nu aangeven bij de VNG.
En dat maakt het dus heel belangrijk dat we wel dat verdere gesprek voeren. Ze krijgen in ieder geval op dit moment 1 miljard extra. Ondanks dat we op alle plekken hebben moeten bezuinigen. Ze zeggen, we hebben eigenlijk meer nodig. Ja, dan moet je het gesprek aangaan. Moeten we taken veranderen? Moeten we ervoor zorgen dat misschien ministeries andere zaken anders gaan doen? Dus het kan hier inderdaad niet bij blijven dat hiermee het gesprek stopt.
Goed.
Ja, ik word er ook een beetje mis van, want dit gaat weer over het gesprek aangaan. Dus het loopt niet goed tussen...
Eigenlijk waar we begonnen zijn...
Ja, ik wou zeggen, de cirkel is rond.
De cirkel is rond. Dit is 7:15 ochtends, maar je ziet hier een minister die dus weer een probleem heeft met uitvoering van beleid. Ja, en we gaan weer met elkaar in gesprek. En je hoort hier alweer 2026 enzovoort enzovoort.
Dus en ondertussen zit dus die burger aan de balie in de knel.
Ja, dus je ziet hier eigenlijk waar we mee begonnen zijn, dat die kan je op je vingers natellen dat het uiteindelijk weer gebeurt. Dit was een paar weken geleden, zondag. Ernst Jan die zei dat, een collega. Als we even kijken wat er bij Buitenhof in beeld was, dan zien we dat daar de nieuwe voorzitter van de VNG precies hetzelfde verhaal vertelde. Dus gemeentes kampen met grote probleemdossiers als asielproblematiek enzovoort enzovoort. En wat zijn de oplossingen op korte termijn? Dus eigenlijk zie je daar ook weer dat ook bij Buitenhof hier bijvoorbeeld aandacht aan wordt besteed. Dus het is veel in het nieuws en er zal iets uiteindelijk ook weer hier een oplossing voor bedacht moeten
worden. En dus ook een interessant terrein voor journalisten.
Zeker.
Ja, zeker.
Je kan hier mooie verhalen over maken.
Mooie verhalen. Zijn we hiermee klaar?
Volgens mij zijn we
klaar.
Gaan
we richting het slot. Ja. Wat hebben we vandaag, waar hebben we het over gehad, Rianneke?
Ja, we hebben het gehad over best wel een lastig hoofdstuk uit het boek Het Nationale Bestuur, het Rijk. We hebben het onder andere gehad over de zelfstandige bestuursorganen. Die dus wel een plek zijn waar wij als volwassenen terechtkomen. Waar wij iets van moeten of willen. Of die ons beschikking of een boete op kunnen leggen. Maar waar wij niet zo heel veel van weten.
Nee, als we komen er elke keer mee in aanraking en we weten er niks van. En het levert heel veel verhalen op voor ons als journalisten.
Ja, en als journalist is het handig om te weten hoe de verhoudingen ook zijn. Zeker met de ministeries ook. En ook verhouding tot de mensen. Zodat je zelf ook een beetje de weg in het woud weet.
Ik ga nog even twee vragen beantwoorden van studenten thuis. Welke afkorting moeten we specifiek kennen voor de toets? En moeten we ook per ZPO weten wat hun taken zijn? Nou, volgens mij, Als een ZBO in een boek genoemd wordt of in een artikel, willen we dat je het weet. Dat zijn ook ZBO's die veel in het nieuws zijn. Dus KVK wordt nergens genoemd, hoef je niet te weten. DUO, hebben we het over gehad, in het hoorcollege, nu in de uitzending, die kan wel voorbij komen. Dat is eigenlijk...
COA gok ik ook.
Zou kunnen. Dus ja, dat is eigenlijk
kijk even naar het gezicht
vraag
van Vincent, of die erin zit of niet. Maar...
Ja, is een ZBO dan ook een uitvoeringsorganisatie?
In principe wel.
Ja. Ja. Dus ze voeren beleid uit of begeleiden het. Maar eigenlijk, als je zegt uitvoeringsorganisatie of ZBO, bedoelen we hetzelfde.
Ja, de ZBO, wij kunnen niet morgen een ZBO beginnen. Dat is natuurlijk in opdracht van de,
van de overheid
om iets uit te voeren.
Ja.
Zo moet je het maar zien. Een bedrijf kunnen wij morgen beginnen als we dat willen. Dan gaan we naar de KVK.
En dan vraag je aan
maar
de
een
overheid.
ZBO begin je niet zomaar.
Nee. Helder. We ronden deze talkshow af. Volgende week hebben we weer een gast in de studio. Daar heb ik heel veel zin in. Iemand die jullie ontmoet hebben op het introkamp, namelijk Hanna Kameraad. Zij is verslaggever bij RTV Utrecht. Wat hebben we dan op het programma, Vincent?
Dan doen we het middenbestuur, namelijk de provincies en de waterschappen. En dan als laatste hebben we nog de rechtspraak. Dat is de laatste uitzending. Dus er zijn nog twee uitzendingen en dan... Zit de cursus bestuurder.
Even pauze.
Even
en dan
pauze.
Gaan we richting economie.
Zeker.
Ja, dankjewel Helene,
Evie. En het tentamen, uiteraard.
En het tentamen.
En richting het tentamen, zeker. Dankjewel Helene.